Goedemorgen allemaal. Dat was weer een heerlijke zangdienst. Jan, dankjewel ook voor de woorden die je hebt gesproken. Ik ben altijd hier enorm door bemoedigd. En zeker omdat ik weet ook wat ik van de Heer op mijn hart heb gekregen. Dus ja. Ik heb een thema, er is hoop. Ik dacht eerst van, ik had een heleboel teksten en ik had een heleboel gedachten van de Heer gekregen. En ik denk, ja Heer, wat is nou eigenlijk de boodschap die u daar nou inlegt? En dan zoek ik dan altijd naar, wat is dan het centrale punt, het centrale thema van de dingen die je dan krijgt. En dan staat, en toen zat ik gisteren al onder de douche, ik denk, ik weet het eigenlijk niet zo goed. En ik denk, nou, God maakt alle dingen nieuw. Zat ik zo, en in één keer, poep, er is hoop. En dat is natuurlijk ook heel mooi, voor mij is dat, ja, toen ik tot geloof kwam, toen hadden we allemaal die stickers op die auto's van, er is hoop. Kent u dat nog? Van vroeger? Tegenwoordig zie je ze niet meer zoveel. Tegenwoordig heb je visjes en zie ook al haaien voorbij komen trouwens. Maar... Goed. Ik ben met u lezen. 1 Korinthe 15. En ik lees tot en met 8. Dus 15, 1 tot en met 8. 1 Korinthe 15, 1 tot en met 8. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij u dat tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12, en daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen zijn ook ontslapen. En daarna is hij verschenen aan Jacobus, en daarna aan alle apostelen. Ik lees trouwens nog even door. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Tot zover. Toen ik dat zo las, ik denk opstanding, toen moest ik denken dat het een van de fundamenten van ons geloof zijn. En als Paulus hier spreekt over de opstanding, dan begint hij al te zeggen van, je moet vasthouden aan het evangelie zoals ik het u verkondigd heb. Zoals ik het u heb overgeleverd. En waarom doet hij dat nou? Omdat er heel veel krachten in die tijd aan het werk waren om het evangelie van Jezus, om dat te ontkrachten. Er waren een soort van dwaalleraren waren er in die tijd, die heel subtiel het evangelie veranderden. Ook vandaag hebben we daar last van. Vandaag de dag. Het is eigenlijk al die tijden zo geweest dat mensen proberen om het evangelie van Jezus te ontkrachten als het ware. En Paulus begint hiermee om te zeggen van, hou nou het evangelie vast zoals ik het u gegeven heb. Het evangelie vasthouden zoals ik het u gegeven heb. Als ik zeg van, dit is het woord van God, dan weet u precies wat ik ermee bedoel. Dan bedoel ik, dit woord is waar, dit is het woord van God, van kaft tot kaft. Alle woorden die erin geschreven zijn, zijn de woorden van God. Als ik zeg van, dit boek bevat de woorden van God, dan is dat minder krachtig. Dan zeg ik nog steeds de waarheid. Dit boek bevat de woorden van God. Maar dat laat ruimte voor een andere uitleg. Dan zou je ook kunnen denken van, nou, er staan woorden in die door mensen zijn geschreven. En heel subtiel kun je dus te maken hebben met iemand die niet alles gelooft wat in de Bijbel staat. En een dwaalleraar wil niet zeggen dat je dus meteen ziet, oh, dat is iemand dat is een dwaalleraar. De Bijbel leert ons dat ze bij ons komen als wolven in schapenkleren. Dit is het woord van God. En als ik zeg van, hier staan woorden van God in, dan zeg ik niks verkeerd. Maar het laat ruimte voor een uitleg van bepaalde teksten die zeggen, nou, er zijn door mensen geschreven. En wat doe ik daarmee? Dan kun je de woorden uitleggen van de Bijbel zoals je zelf wil. Dan zeg je van, nou, dat is van God. Met die tekst heb ik moeite, dus dat zal wel door mensen ingegeven zijn. Het kan ons een excuus geven om niet gehoorzaam te zijn aan het woord. En Paulus begint er hiermee door te zeggen, houd de evangelie nou vast zoals ik het u gegeven heb. En als we dan kijken over dit onderwerp, dat gaat over de opstanding, dan gaat er wat aan vooraf. De opstanding alleen, dat is al een wonder op zich. Maar het begint bij de geboorte van de Heer Jezus. Er zijn een aantal fundamenten in Gods woord die heel belangrijk zijn om vast te houden. Als je zegt, ik geloof in Jezus Christus, wat geloof je dan? Geloof je in hem als een goed mens? Geloof je in hem als een voorbeeld voor ons, die je kunt navolgen? Dat zijn allemaal dingen die waar zijn. Maar Jan heeft in de lieder al heel duidelijk neergelegd. Hij is de Zoon van God, die voor ons gestorven is, aan het kruis. In Johannes 1 Johannes 4 vers 2, daar staat, hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. Ook vandaag de dag zijn er mensen die niet geloven dat Jezus de Zoon van God is, die mens is geworden is zoals wij, gekomen is om ons te redden en te verlossen. Ze zeggen ja, het zal wel een buitenechtelijke zwangerschap zijn geweest. Jozef was zo'n goede man, die heeft hem wel geaccepteerd als zoon. En ja, zoals Jezus was, een goed mens, ja, dan kun je wel zeggen van, net zoals wij, als wij goed leven, zijn we kinderen van God. Maar dat is niet de essentie van het evangelie. Het evangelie zegt, de Zoon van God is mens geworden, zoals wij. Hij was zonder zonde. En zonder zonde is hij naar het kruis gegaan, om ons te redden. En ik stel me zo voor, als ik toen de zondeval had plaatsgevonden, dat er verslagenheid was in de hemel. Je leest dat niet. Maar ik vraag me dan af wat er gebeurd is in de hemel. Ik stel me dat dan zo voor van, ja, Jezus zit op zijn troon, God zit op zijn troon, de engelen staan daar omheen en zeggen, jongens, wat is er nou toch gebeurd? De mens is in zonde gevallen, we zijn de mens kwijt. De relatie is verbroken. Er was verdriet in de hemel. Verslagenheid. En ze zoeken naar een oplossing. Want God is liefde. God wil, hij houdt van ons en hij wil dat wij een relatie met hem hebben. Dat we bij hem zijn, dat we contact met hem hebben. En dat contact was verbroken door de zonde. En dan staat daar, voor mijn gevoel, het staat niet in de Bijbel trouwens. Het zijn mijn woorden, mijn gedachten. En dan zie ik daar gewoon Jezus daar op de troon zitten. De engelen daaromheen. En dan is er die gedachte, ja, iemand moet de mens verlossen. Iemand moet de schuld dragen voor die zonde. En dan staat Jezus, de Zoon van God, op van zijn troon. En hij zegt, ik ga naar beneden. Ik zal de gedaante van de mens aannemen. Ik zal mijn heerlijkheid en mijn macht opgeven. En ik word als een mens. Ik ga naar de aarde, ik ga ze opzoeken. En ik ga u verder bekendmaken. En ik zal ze verlossen. In de Hebreeën staat dat Jezus voor een tijd beneden de engelen is gesteld. En ik heb me altijd afgevraagd van, hoe is dat dan? Hè? Wat bedoelt hij daar nou eigenlijk mee, de schrijver? En ik denk, toen Jezus op de troon zat, kon hij tegen de engelen zeggen, daar is nood, ga daar eens heen. Nu werd hij afhankelijk van zijn vader. Hij bad tot de vader en de vader zond. In die zin was hij onder de engelen gesteld als machthebber. Maar zo was het. Een van de fundamenten van het geloof is dat we weten dat Jezus de Zoon van God is en dat hij mens is geworden zoals wij. Hij is mens geworden zoals wij. Maar hij was zonder te zondigen. En vandaag de dag zijn er heel veel theologen en dominees en voorgangers die dat stukje ontkennen. En ze zullen niet zeggen dat rechtstreeks. Ze zeggen, ja, ik geloof in Jezus Christus. En wat geloof je dan? Wij worden opgeroepen vandaag de dag om waakzaam te zijn. Om goed te luisteren naar wat mensen beweren en goed onderzoeken. En daarvoor is het nodig dat wij dit woord erkennen als het woord van God. Niet als een boek waarin de woorden van God staan. Dit is het woord van God. Alles wat erin staat. En er zijn dingen die ik niet begrijp. Dat zal ik eerlijk zeggen. Als ik soms de sommige teksten lees, dan denk ik, nou, ja, Heer, wat bedoelt u daar nou mee? Wat moet ik daar nou mee? Maar dit is het woord van God. En als God het nodig vindt dat ik het begrijp, zal Hij het mij laten begrijpen. En dat geldt ook voor u. Als we God erom bidden, om wijsheid, dan zal Hij ons leren wat deze teksten betekenen voor ons leven. Dus dit is het woord van God. Het is belangrijk om te beginnen met het feit dat Jezus de Zoon van God is en die mens is geworden. Belangrijk omdat we gered moeten worden, verlost moeten worden van onze zonden. Vandaag de dag worden heel veel taboes doorbroken. En de meeste taboes die door de wereld doorbroken worden, gaan allemaal in tegen Gods woord. Het zijn allemaal taboes waarvan God heeft gezegd, dat moet je niet doen. En de wereld zegt, doe het maar wel. Er is wel een ander taboe voor in de plaats gekomen. Je mag niet meer zomaar over zonde praten. Dat mag je niet meer zeggen. De wereld vindt het altijd lastig als je dus zegt van ja, maar dat is niet goed, dat is zondig. Nou, onder christenen komt het ook voor, als je over zonde praat, dan worden mensen een beetje kriegelig. Het wordt bijna een taboe. Maar als we gaan over de Bijbelse fundamenten, als je kijkt naar waarom God naar deze wereld is gekomen om ons te redden, dan staat er, hij is gekomen om ons te redden van onze zonden. Dat is het eerste doel van hem. En dat zullen we dus moeten erkennen. We hebben allemaal zonden, zegt de Bijbel. En ik ga nog niet een zwaar gewicht leggen op de zonde, maar het is wel een fundament. Daar begint het mee. Wij moeten gered worden. We hebben vergeving nodig. We moeten gereinigd worden van onze zonden. En daarvoor is bloed nodig, staat in Hebreeën. Jezus zegt in Matthäus 26, 28 of 28, 26. Ik ben even kwijt. In dat hoofdstuk zegt Jezus, mijn bloed wordt vergoten tot vergeving van zonden. Er is bloed nodig om ons te reinigen van onze zonden. Dat is een fundament. En hier in dit hoofdstuk van 1 Korinthe 15, daar wordt gesproken over de opstanding. Ook dat is een fundament. Hij komt naar deze aarde. Hij is gekomen naar deze wereld als de Zoon van God. Hij is mens geworden. Hij is voor ons gestorven aan het kruis. Zijn bloed heeft gevloeid tot redding en vergeving van onze zonden. En als je daar stopt, dan weten we nog niet of dat allemaal waar is. We weten pas of dat waar is op het moment dat Jezus wordt opgewekt uit de dood. Daar zie je pas of dat wat hij heeft gezegd, of dat klopt. Als hij dood was gebleven, hij was in het graf gebleven, hadden we nooit geweten of God dat offer voor de zonde had aanvaard. Maar nu heeft God hem opgewekt. Hij heeft hem opgewekt uit de dood. En daardoor weten wij dat zijn woorden waarheid zijn. Al de woorden van Jezus zijn waar. Alle beloften die hij heeft gedaan zijn waarheid. En we mogen dus weten door dat offer, door de opstanding van de Heer Jezus, dat onze zonden zijn vergeven. Het is in orde met u en God. In u gelooft in het offer van de Heer Jezus. En Paulus legt hier de nadruk op. Hij zegt, ten eerste heb ik u overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij is opgewekt op de derde dag overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, wie de meesten nu nog in leven zijn. Dus zijn bewering kan ook nog eens een keer nagevraagd worden. Er zijn ooggetuigen van de gebeurtenis. De ooggetuigen zijn op dat moment nog in leven. Als we nu dat allemaal in twijfel gaan trekken, we kunnen het niet meer navragen. We moeten vertrouwen op het woord van God, dat dit waarheid is. En Paulus, die beschrijft deze gebeurtenis en die zegt, er zijn ooggetuigen en ze leven nog. Ga het maar vragen. We hebben het meegemaakt. We hebben Jezus gezien, we hebben de kruising gezien, we hebben de begrafenis gezien. En we hebben hem gezien toen hij weer opgestaan was. En dat is belangrijk om dat te weten. Dat zijn fundamenten van ons geloof. Dat is de kern van het evangelie. En dan kun je zeggen, ja, moet je nou weer over de fundamenten hebben? Ik geloof dat vandaag de dag het niet vaak genoeg gezegd kan worden. Dat het fundament niet vaak genoeg benadrukt kan worden in deze tijd. We hebben het nodig. En wat brengt het ons nou? Het brengt hoop. Het brengt hoop. Het geeft aan dat de beloften van de Heer Jezus, dat die waarheid zijn. Alle uitspraken van de Heer Jezus, alles wat Hij gedaan heeft, is waar. Daarmee betekent ook dat het hele Bijbel waar is. Alle beloften die erin staan voor ons, zijn waarheid. Eén ding wil ik nog benoemen. Er was bloed nodig voor vergeving van onze zonden. Er moest voldaan worden aan de gerechtigheid van God. Sommige mensen denken van God is liefde, dus alles is toegestaan. Jezus is gestorven voor onze zonde, alles is toegestaan. En nou is God liefde. Dat is vanmorgen ook gezegd, God is liefde. En als hij zich bekend maakt aan Mozes in Exodus 34 vers 6, dan zegt hij, barmhartig, genadig ben ik. Goed, goede tierenheid. Maar hij zegt ook, ik ben rechtvaardig. En eigenlijk rechtvaardigheid van God met de liefde van God en met de barmhartigheid is bijna niet te verenigen. Dat komt samen in het offer van de Heer Jezus. God verlaagt zijn normen niet om de mens maar in de hemel te halen. Hij verlaagt zijn norm niet. De norm van God blijft. Hij is een heilige God en hij haat de zonde. Maar tegelijkertijd zegt hij, ik ben liefde en ik hou van die mens. En het enige mogelijkheid was er dat Jezus naar de aarde kwam. En de schuld op zich nam. Jezus werd gestraft voor onze zonden. Hij nam de schuld op zich. Hij droeg de straf. En zijn bloed schenkt ons vergeving. En daar wordt de genade van God zichtbaar. De genade van God voor ons allemaal. Er is hoop. Er is hoop omdat er een liefhebbende God is. Die niet veroordeelt. Die ons niet meer veroordeelt. Want de oordeel is op Jezus terechtgekomen. Hij heeft zelf het oordeel gedragen. We hebben een God die niet verandert. Dat is ook hoopvol. Wat hij zonde noemt, blijft zonde. Maar tegelijkertijd is dat de genade van God. En hij zegt, als je dat offer van de Heer Jezus aanneemt, dan krijg je eeuwig leven van mij. Die woorden trekt hij niet terug. Dat is belofte, dat is hoopvol. En alle beloften die Jezus heeft gedaan, die woorden, neemt hij niet terug. Er is hoop. God is onveranderlijk. Hij liegt niet. En al wat hij belooft, doet hij. Dat kun je vinden in Hebreeën 6, versen 17 en 18. Er is hoop. De opstanding en de fundamenten vasthouden, dat is erg belangrijk. Het is namelijk een bewijs van Gods liefde. En dat God Jezus heeft opgewekt, dat geeft aan dat we zeker ervan mogen zijn dat onze zonden vergeven zijn. In 1 Korinthe 15, vers 14, staat, en als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. In vers 17 staat, en als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Dat betekent dat als Jezus niet opgewekt zou zijn, zouden we geen zekerheid hebben van de vergeving van onze zonden. Dus er is hoop. Onze zonden zijn ons vergeven door het vertrouwen op het offer van de Heer Jezus Christus. Het is ook een teken van Gods macht. De opstanding. Ik wil met u naar Handelingen 5. Even kijken of ik het goed heb. Versen 30. Daar houdt Petrus een toespraak voor de raad van de hoge priesters. Zij worden raad gebracht en het wordt hun verboden om over Jezus te praten. En dan zegt Petrus, Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, die u omgebracht hebt door hem aan een kruishout te hangen. Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hem die hem gehoorzaam zijn. Dus hij zegt hier eigenlijk, de wereld heeft Jezus veroordeeld. Maar God heeft dat vonnis ongedaan gemaakt. Hij heeft de wereld overroeld. Hij heeft gezegd, God heeft hem verhoogd tot een vorst en zaligmaker. Hij heeft hem verhoogd tot een koning, tot een heer. En dat geldt voor ons, dan moeten wij onszelf de vraag stellen van, is hij nou onze heer? Als God hem heeft verhoogd tot vorst en zaligmaker, is hij dan onze heer en onze heiland geworden? We hebben hem aangenomen, we hebben vergeving van zonde ontvangen. En wat doen we daar nou mee? God heeft hier de macht omgekeerd. Hij heeft de macht gegrepen. Jezus was veroordeeld door de machthebbers van de wereld. En God heeft hem verhoogd. Hij zegt van, wat de wereld vindt, daar heb ik niks mee te maken. Ik ga er overheen. Mijn macht is groter. En hij heeft Jezus aangesteld als Heer. Over deze wereld. Hij heeft alle macht. Dat heeft de opstanding bewerkt. En nu is voor ons persoonlijk de vraag van, is hij nou ook mijn Heer? Mag hij zijn wil in mij doen? Broeder Dirk de Boer heeft gezegd van, daar waar mijn wil en Gods wil elkaar kruisen, dat is het kruis opnemen. Willen wij dat kruis opnemen? Willen wij de wil van God doen in elke omstandigheid? Mag hij onze Heer zijn, de Heer van ons hart? De opstanding is een teken van Gods macht over de wereld. Maar ook is het een teken van macht in ons persoonlijk. Toen ik een nieuwe schepping werd, toen ik wederom geboren werd, toen leerde ik de kracht van God kennen. Hij heeft mij totaal veranderd. Dat kan hij. Hij kan mij totaal veranderen. Hij kan ieder mens veranderen. Tenzij, of mits, de mens zich overgeeft aan hem. God gaat niet tegen onze wil in. Maar hij kan ons veranderen. Hij kan ons helpen in onze problemen. Want hij heeft alle macht. Jezus heeft de Satan, de boze machten, overwonnen. Hij is Heer. Toen ik tot geloof kwam, daarvoor was ik een heel verlegen iemand. Ik maakte me erg druk over wat andere mensen van me vonden. En als ik dacht van nou, ik voel me niet thuis, dan trok ik me eigenlijk gewoon terug. En als iemand dan vroeg aan mij, Marines, wat vind jij daar nou van? Kreeg ik een heel rood hoofd. Ik was zo verlegen was ik. Ik durfde bijna niet te praten. Toen ik tot geloof kwam, toen heeft God dat veranderd. Hij heeft me zelfvertrouwen heeft hij gegeven. Hij heeft tegen me gezegd, Marines, je mag er zijn. Want ik hou van je. En dat op een gegeven moment is dat de basis geworden van een ontwikkeling, van een ontplooiing en van mij in de nieuwe schepping, waardoor ik ben geworden wie ik ben. En niemand die me vandaag de dag ziet, die kan zich voorstellen hoe ik toen was. God heeft mij totaal veranderd. God kan mensen die agressief zijn, heel zachtmoedig maken. Ik heb het voor de vorige keer ook gezegd. En iemand die ik ken, die in de gevangenis tot geloof is gekomen, die heel agressief was. En toen ik hem ontmoette, een half jaar later, na zijn bekering, toen had ik dat nooit van hem gedacht. Zo zachtmoedig kwam hij over. God had hem aangeraakt in één keer. Hij was de zachtmoedigste mens geworden die ik ontmoet had. Hij straalde tevredenheid uit. Vrede uit. Liefde uit. Nou, ik had die man niet een half jaar eerder moeten meemaken, moeten tegenkomen. Dat heeft hij zelf verteld. God heeft de macht om mensen te veranderen. Alleen maar door Jezus. Door de opstanding van Jezus. Hij heeft dat bewerkt. Jan heeft gezongen vanmorgen van de Gouden Straten. Prachtig lied. Alleen maar door Jezus. God kan ons bevrijden van onze boeien. Er zijn mensen die hebben in hun leven heel veel meegemaakt. Trauma's hebben ze gehad. Ik ben ervan overtuigd dat als je tot Jezus gaat, dat God dat gaat genezen. Hij gaat ons genezen van die trauma's. Hij gaat ons genezen van de boeien. Daarvoor is hij gekomen. Hij is gekomen om boeien los te maken. Om gevangenen vrijlating te geven. Hij heeft de macht. Daarvoor is het nodig dat we op hem vertrouwen. Dat we hem geloven. En hem aanvaarden in de macht die hij gekregen heeft van God. Dat hij zijn wil mag doen in ons. En door ons. En ook vertrouwen dat hij dat gaat doen. Hij kan mensen veranderen. Maar hij doet het niet als een heerser die ons overroelt. Daarvoor is nodig dat we ons overgeven aan hem. Dat we ons hart voor hem openen. En dat we tegen de Heer zeggen: Heer, hier ben ik. Hier ben ik. En ik zit daar en daar zit ik mee. En daar heb ik moeite mee. En daar ben ik beschadigd in mijn jeugd. Daar heb ik een knauw gehad. En daardoor ben ik bang geworden. Heer, hier ben ik. Heer, help me, alsjeblieft. Ko riep de vorige keer: roep tot God. In deze geval mag je tot God roepen. Roep tot God, roep hem aan. En vertrouw op hem. Hij heeft de macht. De opstanding heeft ervoor gezorgd dat wij vrij tot de troon van God mogen gaan. Tot de machthebber van deze wereld. Dat is Jezus. Hij is onze koning. Hij is onze verlosser. Hij is onze Heer. En hij heeft alle macht. En zijn troon staat vast. Zijn troon staat vast. Hij heeft alle macht. En hij heeft de macht om u te veranderen. Om u totaal te veranderen. Een chagrijnig mens wordt aardig. Een verlegen mens wordt vrijmoedig. Een ongeduldig mens krijgt geduld. Een overwinning op de dood heb ik staan. In 2 Timotheus 1 vers 10. Even bladeren. Tweede Timotheus 1 vers 10. Daar staat. Ik begin met vers 9 te lezen. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Maar nu geopenbaard is door zijn verschijning, door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Jezus, staat hier, heeft de dood teniet gedaan. Daardoor hebben we hoop. Vorige week, een collega, 53 jaar, hij was op de tennisbaan, hij was lekker aan het tennissen. En het laatste woord dat hij sprak was: goede bal. En toen zakte hij in elkaar op de tennisbaan en hij was er niet meer. Dat was heel heftig. We waren allemaal verslagen toen we dat hoorden. 53 jaar. De dood is er niet gedaan door het offer van de Heer Jezus, door zijn opstanding. En als je dan over nadenkt hoe snel het kan gaan met ons leven. Ik ben nu 60. En als je dan naar de mens kijkt, dan heb je toch wel het langste gedeelte van je leven gehad. We kunnen nog misschien wel 40 jaar vooruit, maar het kan ook morgen over zijn. Dat weet je niet. En vroeger had ik angst voor de dood. Voor mijn bekering. Als kind dacht ik daar al over na. En dat komt, als kind zag ik op een gegeven moment dat mijn oom was overleden en dan... Ja, dan zie je hem daar liggen zo op dat bed, helemaal wit. En dan, zo'n manneke van een jaar of 10 ben je dan. En dan, dat is heel vreemd en dat beklemt je een beetje. En daarna, dat weet ik nog goed, als dan een vrachtwagen door de straat heen ging. En ons huis stond zo op een klei, dat was niet geheid. Dus als dan een vrachtwagen zo zwaar door de straat heen ging, dan trilde mijn slaapkamer. En dan denk ik, nou... Je zou dan maar dood aan begraven zijn en dan komt er zo'n ding over je heen rijden, zo, weet je wel.
Rare, hè? Rare gedachten zijn dat. Maar je bent ermee bezig als kind. En er was een bepaalde angst. Ik moest er eigenlijk niet te veel over nadenken. En dat heb ik altijd een beetje gehad. Tot het moment dat ik tot geloof ben gekomen. En nou is het niet zo dat ik zeg, halleluja, ik ga naar de Heer toe. Dat moet je eigenlijk wel zeggen, weet je, als goed vroom mens. Maar ik denk wel heel anders, kijk wel heel anders naar de dood. Ik zal niet zeggen, ik ga graag naar de Heer toe. Want ik heb nog heel veel mooie dingen hier op aarde. En ik heb een lieve vrouw, ik heb een mooi gezin, daar wil ik er nog voor zijn. Maar het zou zomaar anders kunnen zijn. En dan hebben wij een vooruitzicht. We hebben eeuwig leven. Jezus heeft gezegd, ik ben het leven. Ik ben de opstanding en het leven, zegt hij in Lazarus, in Johannes, bij de stukje over Lazarus. Ik ben de opstanding en het leven. En zo is het. We hebben een perspectief, een uitzicht dat verder gaat als dit leven. Als je dat niet zou hebben, dan zou je alles uit dit leven willen halen wat er maar te halen was. Dus ik kan best heel goed begrijpen wat mensen allemaal willen, hoe spannend dat ze het allemaal willen maken. Ik heb er niet meer zo'n behoefte aan. Want ik weet dat dit leven, dat gaat voorbij. Maar ik heb een eeuwig leven in het vooruitzicht. En dat hebben we allemaal. Dat hebben we allemaal. Zoals u gelooft in Jezus. Dit is het allemaal niet. Hier moeten we ervan maken wat er aan het maken valt. We leven in een gebroken wereld. We komen moeilijkheden tegen. Maar de Heer zegt wel in dit leven, ik ben er voor jou. Ik ben er in deze omstandigheden en ik help jou. Maar dit is niet alles. Er komt nog veel meer. Er komt nog veel meer. Jezus heeft de dood teniet gedaan. En hij zegt in Johannes 11, vers 25 tot 37, ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Dus hij zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Dat is een belofte. En door de opstanding van de Heer Jezus is er hoop. Dan mogen we weten dat die woorden waarheid zijn. Alleen door de opstanding van de overwinning van Jezus. We krijgen ook een nieuw lichaam straks. Als ik nu naar mijn lichaam kijk, ik voel me dan hartstikke piepjong. Behalve als ik geklust heb. Als ik geklust heb, dan, vroeger kon ik gewoon maar doorgaan. Maakt het niet uit hoe laat het werd. En als ik nu een dagje geklust heb, moet ik 2 dagen bijkomen. Het is niet anders. Dus ja, ik klus wat minder de laatste tijd. Alhoewel. Ik klus nog heel wat af, maar ik moet af en toe mijn grenzen aanhouden. Dit lichaam raakt in verval. En er zijn mensen die hebben al heel veel handicaps en die hebben beperkingen in het lichaam. Maar er komt een tijd dat we een nieuw lichaam krijgen. Een lichaam zoals de Heer Jezus. En dat heeft ongekende mogelijkheden. Daar kan een Mercedes van 100.000 euro kan er niet tegenop. Een privéjet die je overal zo door de hele wereld heen brengt, kan er niet tegenop. Alle luxe van deze wereld kan er niet tegenop. Dat lichaam is een verheerlijk lichaam. Filippenzen 3 vers 21. In Filippenzen 3 vers 21 staat dat de Heer Jezus Christus ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. En ik heb nog opgeschreven 1 Korinthe 15, nou, daar waren we al bij natuurlijk. In Korinthe 15 vers 35, dan spreekt Paulus erover. En dan zal iemand zeggen, zegt hij dan in 35, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij terug? En dan zegt hij in vers 42, Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, maar wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Dus het komt niet meer in verval. Het wordt gezaaid in oneer, maar het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid en het wordt opgewekt in kracht. Dat zijn mooie beloftes. Het is misschien nog wel een beetje vaag. Maar als Jezus terugkomt en opgestaan is uit het graf en hij verschijnt aan zijn discipelen. Lucas 24 staat dat. Zeg ik dat goed? Ja, Lucas 24. Kun je even lezen. Dan zien we dat Jezus zomaar in het midden van de discipelen staat. Zomaar uit het niks. Hij staat midden in het huis, zomaar. En de discipelen worden er bang van. En ze denken, oh, het is een geest. 24, 36. Daar verschijnt hij aan zijn apostelen. En dan staat Jezus in één keer in het midden. En dan worden ze angstig, staat er in vers 37. En ze worden zeer bevreesd. En ze dachten dat ze een geest zagen. En dan zegt hij tegen hem, waarom bent u in verwarring? En waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Waarom denk je nou zo, zegt hij eigenlijk hier. Zie mijn handen en mijn voeten. Want ik ben het zelf. Raak mij aan, zegt hij dan. En zie, want een geest heeft geen vlees en geen beenderen. Zoals u ziet dat ik heb. Dus dat nieuwe lichaam heeft vlees en heeft beenderen. Dat nieuwe lichaam heeft ook de mogelijkheid om zomaar ergens, hup, daar ben ik. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en voeten zien. En toen zij van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen, heb je hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis van een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Wonderlijk. En hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Ook dit is weer een heenwijzing dat Jezus helemaal op de schrift vertrouwt. En die openen hun verstand zodat zij de schriften begrepen. Dat lichaam, hè? Prachtig hè. Het heeft vlees, het heeft beenderen, het heeft ongekende mogelijkheden. Dat is ons vooruitzicht. Dat is ons vooruitzicht. Dus als je nog een beetje bedenking hebt tegen de toekomst. En je denkt van ik moet uit dit leven alles halen wat er is. Nou, je vergist je zeer. Want straks komen we in een wereld terecht dat kunnen we met ons verstand nu niet begrijpen. En we krijgen een lichaam dat heeft zoveel mogelijkheden. Dat denk ik, nou, hoe gauw dat ik dit weg kan doen, af kan doen, des te beter. Er zijn mensen die hebben beperkingen, die hebben handicaps. Straks hebben ze dat niet meer. Ze hebben een perfect lichaam, een lichaam zoals de Heer Jezus heeft. En daar mogen we naar uitzien. Er is hoop. Deze tent vervalt. Dat heeft straks afgedaan. Maar we krijgen een nieuw lichaam. Van de Heer Jezus, een lichaam zoals de Heer Jezus is. Allemaal door de opstanding. En daar begint het mee. Dat fundament dat moet er wel goed liggen. Dat fundament dat moet je echt als kern in je hart hebben. En daar begint het mee. Daar liggen alle beloften in opgesloten. Alles wat er gebeuren gaat later, begint daar. En als je dat fundament niet hebt van het geloof in Jezus, dat Hij gekomen is in het vlees, als je dat fundament niet hebt, als je dat niet gelooft, dan mis je ook de andere dingen. En er is nog meer. Er wordt ook geschreven over de schepping die vernieuwd gaat worden. Niet alleen ons lichaam wordt vernieuwd, maar ook de schepping wordt vernieuwd. Ik heb staan 2 Petrus 13. Moet even kijken wat er precies staat. Openbaar 21 is ook een mooi stuk. Dat wijst er ook al op. Jesaja spreekt erover. 2 Petrus 13. Oh, volgens mij moet er zo'n hoofdstuk tussen, maar Ja hoor. 3 vers 13. Daar zegt Petrus, wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daar mogen we naar uitzien. Als je kijkt naar deze wereld, hoe dit nu op dit moment gaat, naar alle ellende die er is, de milieuverontreiniging, het broeikaseffect, alles wat kapot gemaakt door de mens, door oorlogen. Je denkt dan, dit komt nooit meer goed. En als je dan, vanweek had ik een stuk, ging over, was een oud topman van Shell, die zegt, ja, als we zo doorgaan, maken we onze wereld kapot. We moeten echt op zoek naar nieuwe energiebronnen die schoon zijn. En dan praat hij over 2050. Ik denk, nou, dat halen we nog niet eens meer als we zo doorgaan. 2050. Ik geloof trouwens ook dat de Heer lang terug is dan tegen die tijd. Maar goed, dat geloof ik. Maar het is wel heel zorgelijk wat er allemaal gebeurt. En in Romeinen 8 wordt geschreven dat de schepping zucht onder de vloek eigenlijk als het ware. Het is een slavernij, de schepping. En de schepping is in barensweeën. Maar God zegt, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hij gaat alles vernieuwen. Je kunt het je bijna niet voorstellen. Maar het gaat wel gebeuren. Tenminste, als je gelooft dat dit het woord van God is. Dan moet je wel geloven. En dan moet je wel op vertrouwen dat God het waarmaker is van zijn woord. Dus alles wordt vernieuwd. Alles. En het ligt allemaal opgesloten in het ene offer van de Heer Jezus Christus. Want als Hij het niet had volbracht voor ons, was dit allemaal niet uitgekomen, wat hier staat. Hadden we daar geen uitzicht op gehad, hadden we geen hoop gehad. En daarom is er hoop, door Jezus Christus onze Heer. Er is hoop door Jezus Christus onze Heer. Vindt u dat ook? Oké. Nou, en dan leven we hier op dit moment, met deze hoop, met deze verwachting. En dan zegt alle schrijvers van het Nieuwe Testament zeggen van, trouwens ook het Oude Testament, leef nou tot eer van God. Je hebt je leven aan mij gegeven, je vertrouwen tot een offer van mij voor de vergeving van zonde. En ga nu leven in deze tijd waarin je nog rest, leef dan tot eer van mij. En draag het evangelie uit zoals ik het u gegeven heb. En dat is onze roeping. Vertrouwen op Jezus. Er is hoop. Amen.